106.3 FM. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Lieve luisteraars, fijn dat u weer luistert naar Kerk in Delft. Een programma inderdaad van de Raad van Kerken Delft. En vandaag hebben we eigenlijk een beetje een vrouwenprogramma. Wel leuk vind ik dat zelf als vrouw, maar goed, het is voor de luisteraar leuk om ook vast te weten. Want onze gasten zijn vandaag Joke Sneep. Zij is kerkelijk werker in de Immanuelgemeente van de PKN in Delft. En ook kerkelijk werker Willemijn van der Meij. Pas begonnen in Vierhoven, ook een gemeente van de PKN in Delft. Zij zijn mijn gasten vandaag en we gaan met hen praten over hun vak. En hoe ze dat uitoefenen. Wat ze allemaal tegenkomen. En met Joke Sneep met name ga ik het hebben over de Bijbelkringen die zij houdt. Over Bijbelse vrouwen. U hoort het al, echt een vrouwelijk programma. Je staat er niet alleen voor. Dat is de boodschap van dit liedje van Emily Sandé. Joke Sneep is bij ons te gast. Jij bent, Joke, kerkelijk werker in de gemeente Immanuel. Allereerst even wat over jezelf. Kerkelijk werker, hoe kom je aan zo'n functie en wat houdt het in?
Hoe kom je aan zo'n functie? Ja, ik denk, het moet in eerste instantie bij je passen, ja. Zo'n functie. En je moet een opleiding ervoor gedaan hebben.
Ja.
En ik heb dan niet de opleiding van kerkelijk werker gedaan, maar ik heb theologie gestudeerd. En dan ben je officieel geen kerkelijk werker, maar ik ben wel kerkelijk werker. En ja, wat moet je daarvoor, wat vroeg jij, wat moet je daarvoor doen?
Ja, wat precies, wat houdt zo'n functie nou eigenlijk in? Want ik weet wat een dominee doet, die staat op zondag op de preekstoel en die bereidt preek voor en die doet ook een stuk pastoraat natuurlijk bij gemeenteleden, hè, met hun vragen over zingeving en over hun beleving ten aanzien van godsdienst. Maar wat doet een kerkelijk werker dan eigenlijk naast die dominee?
Ik sta inderdaad naast de dominee. Ik ben toegevoegd aan de predikant ter ondersteuning, zo wordt dat dan genoemd. En ik sta zondags ook op de preekstoel.
Okay.
En daarnaast doe ik dus pastoraal werk. En mijn werkgebied ligt vooral bij de ouderen. En in de Immanuelwijkgemeente bezoek ik de ouderen die buitenslands wonen. Dat wil zeggen buiten Delft. Of in de verzorgingshuizen in Delft. Dus dat is mijn wijk.
Dus oudere gemeenteleden die bij Immanuel gemeente horen. Ja. Maar die bijvoorbeeld ergens anders in een verzorgingshuis zitten. Ja. Die kunnen van jou bezoek krijgen.
Ja, precies. We hebben een gemeentelid die woont nu in Hoek van Holland.
Oh.
Nou, die valt dus nu onder mijn pastoraat.
Ja. En is het zo dat bijvoorbeeld een verpleeghuis als de Bieslandhof ook bij jullie wijkgemeente hoort?
Ja. De Bieslandhof hoort inderdaad bij de Immanuel Wijkgemeente, dus onze leden daar bezoek ik ook.
Maar zij hebben daar ook een eigen pastoraat. Maar dat is even een hoek, die moeten we niet ingaan in het interview. Waarom ik je heb uitgenodigd is vooral een bericht wat ik in het PKN-blad van de gemeente Delft las. En dat ging over een bijbelkring over Bijbelse vrouwen. Ik denk, nou, daar wil ik meer van weten. Maar allereerst, een bijbelkring, is dat niet een heel ouderwets begrip?
Ja, de Bijbel is ook een vrij oud boek. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, past het wel, zo'n ouderwets begrip bij de Bijbel? Tegelijk, we proberen op die bijbelkring, op een bijbelkring, welke dan ook, denk ik, te kijken wat heeft de Bijbel te zeggen over en in ons leven hier en nu. En kan ik daar wat mee? Of roept het bij mij misschien wel weerstand op? Want dat kan natuurlijk ook. Dat gebeurt ook wel eens met bijbelteksten. dat ze weerstand oproepen. Maar op een Bijbelkring, simpel gezegd, je leest iets uit de Bijbel, een stukje gericht rond een thema of gericht op het kerkelijk jaar, kan natuurlijk ook. En dan ga je daarover in gesprek met elkaar.
Want het is altijd een groep die daaraan deelneemt,
ja,
begrijp ik.
Ja, ja, klopt.
En dat zijn,
ja,
altijd gemeenteleden van Immanuel Gemeente.
Ja, er was ook nog één gemeentelid uit Vierhoven die bij ons meedeed. Maar vanwege zijn leeftijd en zijn gezondheid kon hij niet meer komen. Ja, verder zijn het inderdaad gemeenteleden aangesloten, ja, bij Immanuel.
Is er belangstelling voor dit soort bijbelkringen?
Nou, het leuke is, ik heb deze bijbelkring overgenomen van dominee Knibbe. Omdat hij een beetje te veel op zijn bordje had. En ik kon er wel wat bij hebben. En toen zei ik van, nou, ik vind het wel heel leuk om zo'n bijbelkring te doen. En die heb ik van hem overgenomen. En er waren nog 4 bezoekers van de bijbelkring. Van wie er nu 3 zijn afgevallen. Dus er is nog 1 bezoeker die er was. Een mevrouw van 96. Maar er zijn intussen 5 anderen aangesloten. Dus we hebben weer een kring van 6 mensen, ja, soms 7.
En als je naar de samenstelling van de gemeente zelf kijkt, is het dan een gemeente met heel veel senioren? Of zitten er ook heel veel jongeren in je gemeente?
Alleen senioren.
Dus de bijbelkringen worden ook gevuld met mensen die oudere leeftijd hebben.
Ja.
Zou er vanuit jongeren, is even een veronderstelling, hè? Probeer even mee te gaan. Zouden jongeren ook belangstelling hebben voor zo'n bijbelkring?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk zelf, ik zie in die kring bij ons en de gesprekken die we voeren, zou ik zomaar ook jongeren bij kunnen denken. En dat zou ook heel veel toevoegen.
Ja.
Ja, zeker. Tuurlijk. Altijd.
Ja, ja.
Ik bedoel, als ouderen, ja, leef je toch in je eigen wereld.
Ja, precies.
En wel contact met jongeren, vaak door kinderen of kleinkinderen.
Ja.
Maar je leven ziet er anders uit.
Ja, maar je moet het doen met de wijk zoals die is. En die is gewoon met wat ouderen opgebouwd.
Precies.
En zo is het gewoon.
Ja.
Joke Sneep zit tegenover me. En met haar praat ik verder. Zij is kerkelijk werker vanuit de Immanuelgemeente van de PKN Delft. En we praten met haar over een bijbelkring rondom Bijbelse vrouwen. Bijbelse vrouwen. Er zijn heel wat vrouwen in de Bijbel. Ik ben er nog eens even voor gaan zitten met de Bijbel. Ik kwam inderdaad wel wat vrouwen tegen. En de eerste die ik tegenkwam was Eva. Dat was nou niet de vrouw waar je het van moest hebben, want die gaf de appel, hè?
Ja.
Maar goed, er zijn meer vrouwen in de Bijbel.
Ja. Ja.
Een bijbelkring over Bijbelse vrouwen. Waarom?
Nou, waarom? Ik heb dit zo overgedragen gekregen. Ze waren begonnen met het boek van Max Lucado over vrouwen in de Bijbel.
Mm-hmm.
En met dat boek waren ze bezig. En ik ben er gewoon mee doorgegaan. Dus dat heb ik niet specifiek zelf uitgekozen. Maar we volgen het boek. En we zijn bijvoorbeeld al bezig geweest met Esther, die natuurlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld.
Kan je vertellen voor de mensen die het niet zo goed weten, welke rol Esther speelde?
Ja, Esther was in ballingschap weggevoerd en kwam uiteindelijk als gewoon Joods meisje aan het hof van de koning. Zij mocht een van zijn vrouwen zijn. Of je daar blij mee moet zijn, dat kun je je afvragen.
In die tijd
was het een hele eer, denk ik.
Ja.
Maar in ieder geval, eigenlijk heeft zij in alle bescheidenheid er toch voor gezorgd dat dat volk Israël daar niet uitgeroeid is. Nou, ja. Dat is heel kort het verhaal van Esther. Hè, en nu zijn wij bezig met de Samaritaanse vrouw en de ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw.
En kun je dat verhaal ook even nog duiden?
Ja, Jezus was op weg naar Jeruzalem. En daar zit hij uit te rusten bij een waterput, terwijl zijn discipelen wat inkopen aan het doen zijn. En dan komt daar midden op de dag een vrouw naar de waterput. Een Samaritaanse vrouw.
Want nou, Joden vrouw en die, Samaritanen. Dat ging niet zo, hè?
Nee, Joden en Samaritanen gaan niet met elkaar om. En bovendien, midden op de dag, wie komt er dan naar de waterput? Want dan is het het heetst van de dag. Maar die vrouw doet dat omdat zij geen andere wil ontmoeten. Zij heeft een wat ander leven geleid dan van haar verwacht zou worden misschien wel. Ze vertelt later ook dat ze intussen haar vijfde man heeft. Maar dan komt ze bij die waterput en dan zit daar een Joodse man. En die Joodse man spreekt haar ook nog aan. Nou, dat zijn allemaal dingen die eigenlijk niet kunnen. Een Joodse man die een Samaritaanse vrouw aanspreekt. En dat zet haar meteen al aan het denken van, hé, dit is wel heel bijzonder. Wat er blijkt uit dat verhaal is dat Jezus zich niet houdt aan conventies. Aan wat er hoort of wat mensen vinden dat er moet. Maar hij doorbreekt dat gewoon en hij gaat in gesprek met deze vrouw. En dan vraagt hij, dat is het eerste wat hij zegt, mag ik wat water van jou? Nou, dat is ook al zo raar, dat hij iets vraagt aan deze vrouw. En dan zegt ze van, ja, maar dat u dat nou aan mij vraagt. Je kan zelf helemaal niet bij dat water, want die put is veel te diep. En want Jezus had tegen haar gezegd, als je wist wie er nu met jou spreekt, dan zou je aan mij vragen om water. Nou, zo raakt Jezus in gesprek met die Samaritaanse vrouw die bij het uitschot hoort. En dat is wel heel mooi om dat te ontdekken met elkaar.
Ja.
En we hebben het bijvoorbeeld ook gehad over, ervaar je of heb je als vrouw wel eens ervaren dat je misschien wat minder waard was dan mannen. Dus discriminatie ervaren.
Op zich, in de Bijbel komen heel veel vrouwen voor. Dat vertelde ik ook net bij de inleiding. Zijn de vrouwen in de Bijbel over het algemeen sterke vrouwen?
Ja.
Ja?
Ik denk dat je dat wel kan zeggen. Als ik naar Elisabeth kijk, hè, we gaan straks de adventstijd weer in. Elisabeth, een sterke vrouw.
Want?
Nou, zij accepteert die boodschap van de engel en zij gelooft het. Terwijl Zacharias dacht, zal niet waar zijn, wij krijgen geen kind meer. Dat vind ik sterk.
Mm-hmm.
Maria, die de boodschap krijgt van, hè, terwijl ze nog niet getrouwd was, nog. En je gaat een bijzonder kind krijgen. En wat zegt Maria? Ik ben uw dienstmaagd. Laat mij maar gebeuren wat u zegt. Nou, als dat niet sterk is.
Ja. Zijn er ook zwakke vrouwen? Als we het even tegenover sterk zwak noemen.
Ja, zwakke vrouwen. Nou, je noemde aan het
gevaarlijke vrouwen.
Of gevaarlijke vrouwen. Nou, je noemde aan het begin Eva, die zich toch liet verleiden. Je zou kunnen zeggen van, op dat moment was Eva zwak. Gevaarlijke vrouwen, ja, dan denk ik aan Delila met Simson, hè? Delila die hem probeerde te verleiden en dat lukte ook nog. En zijn haar ging eraf en hij was zijn kracht kwijt.
Ja. heel symbolische
vrouw.
Ja. En er wordt in de Bijbel natuurlijk ook heel vaak gesproken over hoeren. Ik bedoel, laten we het woord maar gewoon noemen. Wat ook veelal vrouwen waren.
Ja. Rahab bijvoorbeeld, ja. Hè, in Jericho.
Ja, zeker.
Ja, klopt. Ja.
Als je naar je Bijbelkring kijkt. Hè? Ik hoorde net in het gesprek dat je zei, we proberen het ook op onszelf te betrekken. Hè? Welke vrouw uit de Bijbel is dan voor mensen zoals jij het meest aansprekend?
Wat ik gemerkt heb op die Bijbelkring was Maria heel erg aansprekend.
Ja?
Want we hadden het over afscheid nemen. En Maria moest afscheid nemen van haar zoon. Al heel vroeg eigenlijk.
Ja.
En dat sprak ook heel erg aan.
Ja.
Het thema van afscheid nemen.
Ja. Wat ik, maar dan ga ik even persoonlijke nood even bij jou neerleggen. Wat ik heel erg merk in de protestantse kerk is dat Maria als kerkelijk figuur, zeg maar, Bijbels figuur, ondergewaardeerd is. Ik kwam in het buitenland veel in katholieke kerken, gewoon om ze te bekijken als kerk.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik daardoor de mystiek rondom Maria, en niet de verering, dat vind ik het niet waard, maar wel de betekenis die aan Maria gegeven wordt, me erg aansprak. En ik hoop eigenlijk dat dat in de protestantse kerken ook wat meer ingang krijgt. Dat Maria als vrouwelijk figuur ook inderdaad voor vrouwen ook aansprekend kan zijn.
En inspirerend.
Ja.
Jazeker.
Ja.
Ja, absoluut. Ja.
Maar goed, dat is mijn persoonlijke nood. Op zich, jullie blijven nog even doorgaan met deze Bijbelkring rondom Bijbelse vrouwen.
Jazeker, ja. Gaan we door. Ja.
Kunnen mensen zich aanmelden of zeg je we hebben een vaste groep en daar doen we het mee?
Mensen kunnen zich aanmelden, maar er is ruimte voor meer. Nu even met beperkingen, denk ik. Maar aanmelden kan altijd en we zouden het fijn vinden. Met name als er wat mannen bij zouden komen.
Kijk, daar zat ik op te wachten. Leuk, ja, inderdaad. Ja. En waar kunnen mensen zich melden? Bij de wijkgemeente Emmanuel?
Ja hoor, daar kunnen ze vast wel een adres vinden waar ze zich aan kunnen melden.
Op internet net gewoon even bij de protestantse kerken Delft bij Emmanuel kijken. En dan kun je, denk ik, de link wel vinden.
Of in de PKD.
Ja. Ja. Joke, fijn dat je inderdaad zoveel toelichting hebt kunnen geven over de Bijbelkring voor Bijbelse vrouwen. We gaan straks verder met de kerkagenda.
De kerkagenda.
De kerkagenda, ja, we kijken even wat vooruit. Hoewel, ik moet zeggen dat een aantal dingen misschien wel wat onzeker zijn qua datum en activiteiten. Want we weten met z'n allen dat corona weer hevig toeslaat. En we moeten gewoon met elkaar maar hopen dat het kan. En ik ga er gewoon vanuit dat in ieder geval aanstaande zondag de eerste zondag van de Advent is. Dat gaat gewoon door. Wat we ook doen, dat staat gewoon vast in het kerkelijk jaar. En is goed om te weten, denk ik. Op zich op 25 november is er een start van een campagne. Stop geweld tegen vrouwen. De moeite waard, denk ik, om even aandacht aan te geven. Een campagne die tot 10 december loopt, dus wat dat betreft een ruime looptijd heeft. Ook wel wat activiteiten rondom gepland staan. Je kunt dat volgen op orangetheworld.nl. En op zich, de Kerk in Delft steunt deze campagne en ook de Raad van Kerken Delft steunt deze campagne. Want geweld tegen vrouwen, ja. We moeten dan niet alleen denken aan fysiek geweld, maar het kan ook psychisch geweld zijn. Verbaal geweld. Loop maar eens gewoon op straat als vrouw, 's avonds. Je wordt misschien nagefloten. Ook niet prettig. Dus wat dat betreft, denk niet altijd alleen aan huiselijk geweld, maar ook aan dingen die op straat gebeuren. Geweld tegen vrouwen, Een start van de campagne op 25 november en loopt tot 10 december. Op 10 december, als het doorgaat, dan kan dat gebeuren. Kun je op diverse plekken en misschien ook wel thuis kaartjes schrijven tijdens de kerstmissie. Want wat is het leuk geweest vorig jaar dat allerlei mensen persoonlijke aanzichtkaarten, kaartjes schreven voor ouderen in Delft. Met name voor ouderen die in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en dergelijke verblijven. Mensen die alleen zijn vaak, het moeten hebben van een klein beetje aandacht. En wat is er nou leuker dan een kaartje te krijgen met een persoonlijk berichtje erop. Fijn om naar te kijken en om te ontvangen. Als je inderdaad denkt van, daar wil ik aan meedoen, meld je even bij Fred van Helden. Hij is predikant in Delft bij de PKN. En het mailadres is fa.van.helden@gmail.com. Dit was de kerkagenda. En we gaan gelijk verder met een vrouw weer die bij ons aan zit. Ik zei het al aan het begin van het programma. Een vrouwelijk programma. Willemijn van der Meij.
Ja.
Goedemiddag. Jij bent gekomen op onze uitnodiging omdat we zagen dat jij net begonnen bent als kerkelijk werker in de kerkelijke gemeente Vierhoven. Allereerst even, wat is jouw roeping geweest om kerkelijk werker te worden?
Goeiedag. Allereerst ook nog dankjewel voor de uitnodiging, Ankie. Heel leuk dat ik hier mag zijn en dat ik iets mag vertellen over mijn nieuwe baan.
Ja.
Een roeping. Je hebt het over een roeping. Dat vind ik echt een groot woord.
Oké.
Ja. Maar daar zit ook wel iets in.
Maak je eigen woord van?
Ja. Een verlangen.
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 Mooier. Ja. Veel mooier eigenlijk.
Ja. De vraag waarom ik dat verlangen heb gekregen. Dat begint eigenlijk al wat eerder in mijn leven. Opgevoed, zeg maar, ben ik in een vrolijk gereformeerd gezin, zo noem ik het maar even, waarin de kerk een grote rol speelde en ook het geloof. En dat geloof, dat heb ik meegenomen mijn leven in, maar daar altijd ook wel grote vragen bij gehad. De tijd waarin voorgeschreven werd hoe je moest geloven, de regels, de vaste regels, daar had ik nog wel eens moeite mee, laat ik het zo zeggen. Het feit dat ik niet op een eigen manier over dingen na mocht denken, dat was soms lastig. Nou, ik heb dat eigenlijk mijn hele leven al wel het verlangen gehad om daar meer over na te denken, om daarin te duiken. Maar zo loop je leven soms niet altijd. Ik ben begonnen gewoon in de verzorging. Ik ben de kraamverzorging ingegaan. Een hele andere tak van sport.
Ja.
Een geweldige tijd ook gehad. Maar ik ben ook nog getrouwd in die tijd als jong meisje. En op het moment dat er kinderen kwamen, was het kraamverzorgersvak niet echt handig. In combinatie met het beroep van mijn man, die in de bloemen zat. Ik heb daar nog een poosje in de financiële wereld gewerkt. Daar heb ik diploma's voor gehaald. Rond de crisis in 2008, 2009 werd het daar te heet onder mijn voeten, laat ik het zo zeggen. Het was niet meer leuk. En ik kreeg het verlangen, ook weer een verlangen, om terug te gaan naar de zorg. En dan naar de ouderenzorg. En ik ben dat ook gaan doen. Ik ben een eigen zaak gestart. En ik heb gezorgd voor oudere mensen. Maar ook daar is de maatschappij, wat draait om geld, dat is ook de zorg ingeslopen. Er was geen tijd meer om met mensen te praten. Er was geen tijd meer voor de geest. Er was geen tijd meer voor het hart. En toen dacht ik van, ik ga het anders doen. De komende 20 jaar, 25 jaar dat ik nog ga werken tot aan mijn pensioen, wil ik gaan doen waar mijn verlangen ligt eigenlijk al heel lang. Ik ga theologie studeren ook. En dan in combinatie met pastoraal werk, zodat ik niet de lichamelijke zorg kan gaan doen, maar de geestelijke zorg. En daar is het verlangen uit ontstaan.
Tjonge, een hele levensloop zo even voor de microfoon uiteengezet. Maar het geeft inderdaad wel heel logisch aan hoe het verlangen dan ontstaat. Eigenlijk een behoefte is geweest die er altijd geweest is. Je hebt dat sprongetjes moeten maken.
Ja, een verlangen dat zich door de tijd heen heeft gevormd. En soms moet je, dat is ook een soort levensles, je conformeren aan wat zich aandient in de tijd, in je leven. En soms komt er dan ineens toch maar het moment dat een verlangen wel kan gaan plaatsvinden. Hoe zeg je dat? Dat het kan gaan gebeuren.
Ja. Ja. Heb je ook de wens gehad om dominee te worden?
Ja. Nou, dat heel duidelijk niet.
Oké. Okay.
Nee, ik ben toch wel echt een mens van in gesprek gaan met de mensen. En ja, dat zag ik toch meer als pastoraal werker, als predikant.
Ja. Ja. Kun je nog even wat preciezer uit de doeken doen wat nou eigenlijk de opleiding voor kerkelijke werker is? Want daar weet ik eigenlijk helemaal niks van.
Nou, het is grappig dat je dat zegt, Ankie. Want voor de uitzending hadden we het ook al even over jouw oude opleiding. En misschien ook de opleiding die je ook hebt gedaan. Mijn opleiding is in die 6 jaar dat ik ermee bezig ben geweest 2 keer veranderd. Ik ben begonnen als GPW'er. Dat is godsdienst pastoraal werk. Daarna werd het de opleiding voor zingeving. En ik ben geëindigd met nu de opleiding HBO Theologie. En dan het stukje pastoraal werk.
En dat doe je dan aan de universiteit of een hogeschool?
Het is aan de hogeschool en ik heb dat gedaan aan Windesheim in Zwolle.
Mm-hmm. Ja. Dus wat dat betreft is dat ook gewoon een studierichting?
De studie is echt theologie. En daarnaast kan je kiezen om leraar te worden of pastoraal werker. En dan heb je ook nog de keus om kerkelijk werker te worden. En daarvoor moet je een speciale minor volgen. De minor van de PKN. En die heet Kerk in Uitvoering. En die moet je voldaan hebben, met een voldoende voor geslaagd, om ook kerkelijk werker te mogen worden. En ik heb juist 2 weken terug, heb ik via de PKN heb ik mij na een motivatiegesprek maar in mogen laten schrijven bij het register voor kerkelijk werken.
Ja, dus je bent nu met diploma en al gewoon aangenomen bij de gemeente Vierhoven.
Precies.
De gift die we van jou krijgen, Willemijn van der Meij, kerkelijk werker in de gemeente Vierhoven, is dat jij er bent en dat je kunt vertellen over wat je al hebt meegemaakt. Je verlangen om kerkelijk werker te worden. Je hebt je levensloop even net geschetst, waarin dat verlangen toch iedere keer een vlammetje kreeg. En het vuur is nu aangestoken, denk ik. Je vertelde ook even over de opleiding. Daar was ik heel benieuwd naar. Het heeft voor mij in ieder geval weer meer informatie gegeven. Ik denk ook voor veel mensen die meeleven dat die ook geen idee hebben hoe je nou kerkelijk werker wordt. Moest je ook nog je specialiseren op een bepaald gebied bij die opleiding? Want meestal, die specialisatie zit hem dan vaak een beetje in het schrijven van een scriptie over een onderwerp bijvoorbeeld.
Ja, nou dat is eigenlijk het eindstuk van de 4-jarige opleiding. En ik moet zeggen, dat was best heel pittig. Ja, ik heb een scriptie geschreven over het rouwpastoraat. Het rouwpastoraat wat in een kerk plaatsvindt. Hoe dat vorm wordt gegeven. Wat dat inhoudt. En op welke manier we dat eigenlijk het allerbest kunnen invullen. Dat heeft ook een reden gehad. Ik heb daar zelf mee te maken gehad. Ik heb vanuit verschillende gemeentes ook rouwpastoraat mogen ontvangen na het overlijden van mijn man. En tijdens mijn studie was dat. Dus het was een onderwerp wat mij zeer na aan het hart lag. En wat ik ook ontzettend belangrijk vind. En wat ik ook zo graag op de agenda heb willen zetten van, misschien wel van de kerken. En vandaar dat ik daar ook mijn scriptie over geschreven heb. En ik heb daar onderzoek naar gedaan bij heel veel gemeenteleden die dus met verlies van een partner te maken hebben gehad. En dat was ontzettend mooi om te doen.
Ja. Ja. Als je het nu doortrekt naar je functie als kerkelijk werker bij Vierhoven, denk je dat je ook aan dit stuk kunt toekomen?
Nou, daar heb je het verlangen weer. Dat verlangen is er wel. Maar ook ja, hier is ook weer een kwestie van tijd. Hè? Hoeveel tijd heb je en krijg je eigenlijk om je werk uit te voeren? En wat je net ook al zei, en wat Joke ook al zei, de wijken zijn ontzettend groot. Er zijn veel
ouderen. Is de wijk Vierhoven een groot wijk?
Ja, ik heb natuurlijk niet heel veel vergelijkmateriaal, maar als ik de adressen zie van de mensen boven de 80 jaar, die ik mag gaan bezoeken en die ik ook wil gaan bezoeken,
ja,
dan heb ik echt nog wel maanden werk, zeg maar, om iedereen langs te gaan.
Want geografisch is het dan even voor de Delftenaar, want je komt zelf niet uit Delft.
Ik kom zelf niet.
Gaat het om Voorhof, Buitenhof, Tanthof, denk ik ook?
Tanthof Oost en Tanthof West.
Nou, dan heb je een aardig stukje Delft te pakken,
ja,
inderdaad.
Precies.
Nou, zullen, het zijn op zich niet allemaal wijken, net zoals de Wikpolder waar we met Joke over spraken, die echt een seniorenopbouw heeft. Vierhoven is, denk ik, misschien wat gemixter.
Ik heb nog niet heel veel zicht op de hele gemeente. Nee. Ik bedoel, ik bezoek nu de 80-plussers, als ik het zo mag zeggen, of waar crisispastoraat nodig is. Ik heb ook contacten met de kindernevendienstgroep. En dat vind ik ook heel erg leuk, omdat er dan toch iets van het jeugdige binnenkomt. Maar dat is ook een beperkte groep binnen de Vierhovenkerk. Maar ook een hele enthousiaste groep. En ik vind het geweldig zoals deze dames en de moeders, zeg maar, vorm willen geven aan het jeugdwerk binnen de kerk. Want het geeft ook een stukje extra vreugde, ook voor de oudere mensen, om weer jeugd te zien in de kerk.
Ja, kan ik me voorstellen. Ik hoor dat je een soort kaartenbak hebt met mensen boven de 80 uit de wijk. En die wil je allemaal gaan bezoeken?
Nou, ik heb deze functie die ik nu ben gaan doen, kijk, is ik volg niemand op. Ik ben hem zelf gaan creëren in die zin. Ik heb veel overgenomen van dominee Marco Visser. Die heeft eigenlijk zijn wijk, die heb ik gekregen.
Ja.
Om de mensen te gaan bezoeken. Ik dacht, hoe ga ik dat vormgeven?
Ja.
Ik ken niemand, ik ken de wijken niet. Ik ben gewoon maar gaan beginnen. Ik ga mensen bellen. Ik heb blanco ga ik erin. Ik weet alleen bij wijze van spreken wanneer ze lid geworden zijn, hoe oud ze zijn. Maar ik ga bellen en ik vraag of ze zin hebben in een kennismakingsgesprek met mij. En en dan hoor ik ook vaak, maar ik kom nooit in de kerk. Dat maakt niet uit. Het is zo fijn om mensen te gaan ontmoeten. Om juist te horen waarom ze niet meer in de kerk komen. Maar juist de ontmoeting en het verhaal van de ander, dat is mooi om te horen. Om uit te delen.
Ja.
Uit te wisselen misschien wel.
En het laat ook iets zien, denk ik, van wat ontwikkelingen die ik zo langzamerhand zie, ook in Delft, dat de kerk weer van dat in zichzelf gekeerde meer wordt, we gaan naar buiten toe. Hè? We staan midden in de maatschappij. We willen met de mensen zijn. Samen met de mensen zijn. Past het daar ook in, denk
ik? Ja, zeer zeker. Zeer zeker. Dat is ook echt een verlangen wat ik heb uitgesproken tijdens mijn sollicitatie. Ik word enthousiast van de verhalen die ik hoor over dat er een buurtkerk komt en dat eigenlijk de kerk zijn deuren openzet. En dat er niet alleen mensen naar binnen moeten komen, maar dat de kerk naar buiten komt, naar de mens toe.
Ja.
Dat is ook wat ik in mijn pastoraat eigenlijk uit wil dragen. Ik kom naar de ander toe.
Ja.
En zo willen wij elkaar ontmoeten.
Ja. Wat op zich in de wijk ook nog zit, en dat heb je misschien nog niet ervaren, maar Dat is naast de Marcuskerk. Dat is een andere kerk weliswaar. Maar daar zit een soort woon-werkgemeenschap, Teest. En daarin wonen en werken een aantal mensen die hun huis ook openstellen voor mensen uit de buurt. Hun tuin ook openstellen voor mensen uit de buurt. Ook gewoon zeggen van, je bent welkom om bij ons eens een kopje koffie te doen. Misschien ook een tip voor je om gewoon eens, want het is Voorhof. Ik bedoel, het
precies.
Zit in je wijk.
Ja, hartstikke dus, leuk. Dank je wel, Ankie. Ja. Wist ik niet.
Ja, zeker. Ja. Echt de moeite waard om daar eens een keer te gaan kijken. Gewone mensen die daar wonen met een hele idealistische opvatting van, wij willen er zijn voor de wijk. Nou, wat kan er mooier zijn dan dat? Even kort aandacht voor, wat ben je nu aan het doen? Hè? Je bent dus inderdaad met die kaartenbak met ouderen bezig. Je gaat bellen, je gaat op bezoek. Als je nou even over 3 jaar verder kijkt, wat heb je dan op je agenda gezet?
Dat is een mooie vraag, Ankie. Ik ben aangenomen voor de tijd dat er dat de gemeente vakant is.
Geen dominee heeft.
Precies, geen dominee.
Aha.
En, er wordt nu er is een vacature uitgezet.
Mm-hmm.
Dus er wordt gezocht naar een nieuwe predikant voor Vierhoven.
Ja.
In de tijd, zeg maar, dat de predikant er nog niet is, probeer ik gewoon er te zijn. En ben ik ook aangesteld, zeg maar, om bepaalde rollen te vervullen.
Ja.
Met name ook als begraven moet worden.
Ja,
dan, ook, dan mag ik aantreden. Ja.
We hopen dan toch dat je nog kunt blijven als kerkelijk werker. Als er toch weer een nieuwe predikant komt.
Ja, dat...
We zullen het zien.
Precies.
Ja.
Precies.
Ja. Maar in ieder geval was de kennismaking hier heel plezierig. Ik denk dat we de gedachte van de week, omdat het advent is vanaf aanstaande zondag, wilde ik een gedicht voorlezen. Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht. Een wereld waar het licht is. Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden. Er werd een kind van God verwacht. Een kind van licht. Een kind vol kracht. Een kind dat zorgt voor vrede. Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven hopen. Het kerstkind is een nieuw begin. We slaan een weg van vrede in. Die moet je verder lopen. Advent is kijken naar wat komt. Advent is durven dromen. Is licht zien in de duisternis. Geloven dat God met ons is en dat zijn rijk zal komen. Even een persoonlijke kanttekening. Ik vond het een opwekkend gedicht in deze duistere tijd met de pandemie. We willen inderdaad weer naar die wereld vol licht. En jullie wil ik graag bedanken als vrouwen in deze kerk in Delft. Joke Sneep, Willemijn van der Meij, beide kerkelijk werken. Breng ons inderdaad ook met ons gezamenlijk het licht. Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Ja. Ik wens u in ieder geval het allerbeste voor deze week. En volgende week zijn we er gewoon weer op dezelfde tijd. Ik wens u in ieder geval vrede en alle goeds.